zijn moeder Els, die zat daar en zei, ja, slecht nieuws, hij wordt niet meer beter. Hij wordt niet meer beter, Johan is opgegeven. En nou, dat sloeg het bij mij keihard in als een moker. En ik ben daarna ben ik nog een aantal keer ben ik daar thuis geweest. Maar op een gegeven moment was het echt duidelijk dat het heel slecht zou gaan. En toen dacht ik, nu moet ik een stapje achteruit zetten. Want ik ben geen familie, dit is voor hun, dit is te privé.
Je hebt ze allemaal voor de klas zien staan.
Hallo allemaal.
En iedereen heeft een mening over de leraar.
Allemaal onvoldoende.
Niet iemand met wie je grappig kan doen, maar voor de rest wel een prima docent.
Niet elke leraar is voor iedereen een goede leraar.
Dan zegt ze gewoon letterlijk dat ik het niet goed doe en niet slim genoeg ben.
Dat je niet slim genoeg bent?
Ja, dat ik niet slim genoeg ben.
Dat zegt ze tegen jou in de les?
Ja, dat zegt ze in de les. De
afgelopen jaren is de rol van de leraar enorm veranderd.
Moest je je handen uitsteken en sloeg je met een lineaaltje op.
Wat is het mysterie van de goede leraar?
Dat je kunt zeggen, nou, ik kan iets overbrengen, mensen luisteren naar me en zo. En ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Dat moet je ook leren, streng zijn. Want dat vind je is niet leuk boos worden.
Word je als leraar geboren?
Als we ergens naartoe moesten of er moest iets voorgedragen worden of er was een feest van opa en oma of moest iets gedaan worden, Marcel stond voorop.
Wanneer weet je dat je leraar bent?
De leermeester is naast onbaatzuchtig, grootmoedig als het kan en genadeloos als het moet.
Moeten kinderen leren presteren of vooral gelukkig worden?
Ik vind wel dat je in ieder geval de taalmachtig bent, dat je woordenschat gewoon echt op orde is, want dat heb je gewoon nodig. Ik vind dat wel een van de dingen waar we mee bezig moeten zijn.
Mijn naam is Marcel van Herpen. Ik ben van oorsprong leraar. Ik begeleid trajecten en geef lezingen en masterclasses aan leraren en schoolleiders. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat een leraar nou een goede leraar maakt. Fijn dat je luistert naar Het Mysterie van de Goede Leraar. Ik moet nog een beetje bijkomen van de ontdekking in de vorige aflevering. Zou mijn onderwijsmotto niemand buitensluiten zich in mijn onderbewuste hebben genesteld nadat ik heb verdrongen dat ik op 6-jarige leeftijd met tafel en stoel op de gang ben gezet? Hoe heeft dat jongetje dat zo graag contact wilde die periode doorgemaakt? En waarom is die indringende ervaring naar het onderbewuste verhuisd? Niemand wil worden buitengesloten. Wat kun je als leraar doen om kinderen binnen te sluiten? Het is inmiddels wel duidelijk dat het goede leraarschap veelomvattend is. En toch lijkt het soms ook zo simpel. Misschien kun je bijna niet zeggen wat het is, omdat het ook zo gewoon lijkt als het goed gaat. Dat het te maken heeft met invoelen en aanvoelen, met timing en iets doen op het juiste moment, dat lijkt evident. Maar wat is dan dat juiste moment? In deze aflevering onderzoek ik een paar van die momenten. Ik vond verhalen waarin dat ene moment van belang was. Ontroerende verhalen. Floor Nouwens is leraar en vertelt over haar ene leraar op dat ene moment. De aanleiding is afschuwelijk en zoals vaker levensveranderend.
Ik was 13 en ik ging net van mijn veilige basisschool naar de middelbare school. En in die zomervakantie is mijn vader overleden.
Dat was plotseling?
Dat was plotseling, ja. Dus wij waren op de camping en daar was dat gebeurd. Dus dan ga je starten op een nieuwe school. Dus je bent echt heel erg onveilig. Nieuwe kinderen, nieuwe leerkrachten. Ja, onveiliger kan zo'n situatie gewoon eigenlijk niet zijn als je zoiets hebt meegemaakt. Dan wil je eigenlijk alleen maar... Hou vast, omdat de hele wereld al is veranderd voor je gevoel. Je thuissituatie is niet meer hetzelfde. De geur van het huis is niet meer hetzelfde. Dus alles is onder je voeten weggeschoven. Dan ga je ook nog eens naar een nieuwe school. Dus dat was wel een dingetje. Dat weet ik ook nog heel goed. Dat is al spannend. Maar ik vond dat heel spannend. En ik weet ook nog dat ik alleen maar dacht... Als niet de hele school hier weet... Dat dit mij is overkomen in deze zomervakantie.
Waarom wil je dat niet?
Ja, als puber wil je dat echt niet. Wil je niet opvallen? Wil je als een grijze muis daar doorheen? En dus dat was heel belangrijk dat het niet opviel.
De vader van Floor is overleden in de zomer. in de zomer dat Floor bij ons op school zou beginnen.
Dit is Clemens Schenen. Misschien herken je hem nog. Je hebt hem al eerder gehoord toen het ging over wanneer je weet dat je een leraar bent. Hij wist dat al heel vroeg. In dit verhaal van Floor speelt hij een andere rol. Hij was leraar Nederlands op de school waar zij na de vakantie voor het eerst naartoe zou gaan. Ze vertellen allebei hun kant van het verhaal en dat levert een paar inzichten op over de goede leraar.
Ik kreeg de rouwkaart thuis. Dus ik ben naar de crematie geweest van een leerling, van een vader die ik sowieso niet ken. De vader van een leerling die ik ook nog niet kende, want die zou bij ons starten. Maar goed, ik ben daar geweest. Ja, bijna uit fatsoen, zal ik maar zeggen. Ik was beschikbaar.
Clemens was beschikbaar, dus ging naar de crematie. Dat woord beschikbaar is een belangrijk woord, dat blijkt verderop in dit verhaal. Terug naar Floor. Zij moet na die verschrikkelijke vakantie, waarin haar vader plotseling overlijdt, voor het eerst naar een nieuwe school.
Toen kwam ik op die school en ik had een mentor en ik weet ook nog dat die bij de eerste bijeenkomst van die dag, de eerste dag ook midden in de klas zei van Floor heeft niet zo'n fijne vakantie gehad. En ik weet ook nog dat ik door de grond kon zakken, omdat ik dacht, nee, weet je wel, dit wil ik helemaal niet. Ik begon ook te huilen. Dus ik was echt gewoon de voor mijn gevoel de zielige van de klas, weet je wel. En dat wilde ik gewoon echt niet. Nee, dus... En ik weet ook nog dat mijn klasleraar op dat moment speciale momenten in de week had of in de maand had, waar ik dan naar hem toe moest komen. En dat ik dan ook later de trap in de pauze afging. Dus iedereen zat dan al pauze te houden. En ik moest dan die trap af als enige. Ja, gelukkig ging mijn beste vriendin altijd met mij mee. Maar dus dan was ik echt de uitzondering, weet je niet? Clemens Schenen, die deed dat op een andere manier. Ja, die deed dat... Ik weet dat ik dag één met hem een klik had. En hij bleef ook gewoon altijd vragen. Maar dan kwam hij met zijn rolkrukje naar mij toe gereden. Ik weet dat zijn klasseopstelling was niet 2-on-2, maar in een U. Kan ik me ook nog heel goed herinneren. En dan kwam hij met zijn rolkrukje, als iedereen aan het werk was, kwam hij met zijn rolkrukje naar mij toe. En dan vroeg hij, Floor, hoe is het? Hoe is het met je moeder? Redt ze het? Nou, ik weet in ieder geval vragen waar ik me prettig bij voelde. In het begin vond ik dat ook spannend. Maar omdat hij dat... Op een gegeven moment werd dat ook regelmaat dat hij dat altijd even kwam doen en de juiste vragen stelde. Waardoor dat eigenlijk de enige plek was waar ik me fijn voelde als er naar gevraagd werd.
Clemens heeft daar een iets andere, meer terloopse herinnering aan.
Toen het schooljaar begon en Floor bij ons op school kwam, heb ik met Floor daar wel eens over gesproken. Van, nou, dat is een mooie afscheidsdienst en god, triest dat je vader is overleden en verdrietig. En mocht het nodig zijn, Floor, je weet het, ik was erbij, ik ken het verhaal. Loop een keer binnen voor een praatje, dat soort dingen.
Het feit dat Clemens na de begrafenis van haar vader was gekomen, speelt hierbij voor Floor nog steeds een belangrijke rol.
Misschien is dat ook wel de reden geweest, omdat je dan die woorden al niet meer nodig hebt. Waardoor ik de openheid naar hem voelde, van, omdat ik dacht, ik heb geen woorden meer nodig, je was er. Ja.
Wat deed dat met jou, dat hij, zonder dat hij jou kende, naar de uitvaart van jouw vader kwam?
Ja, dat is zo belangrijk, want je hebt een gevoel waar wat dan ook, wat voor woorden of wat voor vragen daarover gesteld worden, dat komt daar niet. Met enige muziek raakt dat gevoel, komt daar enigszins dichtbij. Maar op dat moment dat die uitvaart is, ben je echt op je aller verdrietigst, op je aller zwakst. Als daar iemand bij is geweest, dan had ik al het gevoel dat diegene dat gevoel heeft aangeraakt. Als dat niet zo is, dan denk je, ja, ik zit hier nou te praten, maar nu gaat het heel goed, dus bla, 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 bla. Maar de momenten dat het niet goed met je gaat, 's avonds alleen in bed, die ziet niemand. Dus wat ik op dat moment zei bij die andere klasseleraar, daar kon ik wel een verhaal van maken. Maar hoe het echt met mij ging, dat wist hij, omdat hij op dat moment er was. Ja, Hij ging daar ook op terug. Dus hij ging terug naar dat moment van de uitvaart. En wat hij zag en hoe hij het had beleefd. En hoe mooi hij het vond dat die schelpjes op de kist werden gelegd. Kijk, niet alleen ik heb op die uitvaart gesproken, maar ook de broers en zussen van mijn vader. Dus ook vanuit vroeger werd mijn vader op de uitvaart besproken. En ook als man en ook als schoonbroer. En dus ik had daarbij het gevoel dat Clemens gene mijn vader gewoon kende.
Floor heeft 4 jaar bij ons op school gezeten. Misschien is een keer binnengelopen, maar ik kan het me niet herinneren. Ze heeft daar eigenlijk nooit gebruik van gemaakt. En ik heb later nog wel eens gedacht van waarom niet? Hè? Of, was het niet nodig? Of had ik toch wat vaker moeten vragen, Floor, hoe gaat het met je?
Ja, kijk, je moet je inderdaad voorstellen dat als je zoiets meemaakt, dat je al heel goed op een leeftijd van 13 weet je heel goed hoe de tijd daarvoor was, dat je vader nog leefde. De tijd daarna, dat hij er niet meer is. Maar je verliest eigenlijk, ja, je hebt nog wel je moeder, maar die is ook anders geworden. Die heeft ook veel verdriet. Dus je bent heel blij als je op een plek komt waar het gewoon is. Waar het even niet over gaat. Ja. Ja, en dat is dan school. Ja.
Dus je had op een bepaalde manier vooral de behoefte eigenlijk om, laten we zeggen, met rust gelaten te worden.
Ja, maar toch niet vergeten, want nee. Dat is ook heel vervelend. Ja. Dus dat is weer het lastige. Ja. Ook voor een leraar heel moeilijk om inderdaad af te tasten van wat is er nodig. En ik denk dat Clemens dat dus uitermate goed deed, omdat ik me daarin, als er niet over werd gesproken, was ik ook boos, weet je wel? Dus dan had ik zoiets, hey, wacht even, maar ik heb wel iets heel groots wat ik de hele tijd bij me draag.
Tja, dat wankele evenwicht. Als je op de afgesproken tijd praat, vertellen kinderen niet zomaar wat er echt in ze omgaat. En als je niets zegt, dan is het ook niet goed. Ik kom trouwens op het spoor van dit verhaal omdat Clemens jaren later werd verrast door Floor.
10 jaar later heb ik Floor ontmoet en Floor is zelf het onderwijs ingegaan. En Floor gaf een workshop over betrokkenheid. En ik zat gewoon als deelnemer in die workshop en zij had daar een aantal levels van betrokkenheid in. En op een gegeven moment had ze het over het hoogste level van betrokkenheid en zei van er zit hier 1 persoon in de ruimte die heeft dat bij mij teweeg gebracht en ze doelde op mij. En daar schrok ik van, daar werd ik echt emotioneel van, nu nog bijna merk ik.
Wat moet die goede leraar daar dan doen?
Ja, wat deed die goede leraar dus? Het gewoon laten, dus dat je wel gewoon, hè, dus niet later zo'n pauze in komt lopen, dat was voor mij echt, ja, not done. Waarom komt zij later iedere keer die trap af? Dat mensen zich daar gingen afvroegen en dat dan iedereen zou weten dat ik zielig was of zo, weet je niet. Dat wou ik absoluut niet. En wat doet die goede leraar dan? Die dan tussen de, gewoon tussen de lessen door kwam hij echt, nou, ik herinner me gewoon altijd, als ik les van hem had, dat zal misschien niet waar zijn, maar voor mijn gevoel kwam hij altijd even naar mij toegerold om te vragen, hoe is het? Ja.
Je had het nodig dat er iemand was die het wist en die beschikbaar was, ja. Om die vervolgens niet te gebruiken.
Ja, ik wel, ja.
Want als hij niet beschikbaar was geweest, was het niet oké geweest?
Nee.
Beschikbaarheid. Daar hebben we dat woord weer. Het lijkt een sleutelwoord. Eén leraar. Één meester. Alsof alle leraren er één is geworden. Die ene die er was toen hij er moest zijn.
Die andere leraren, ik zou ze ook niet eens meer kunnen noemen. Nee, serieus niet. Ik heb voor mijn gevoel ook, hij was mijn leraar. Wat erg, ja.
Al die leraren, dat was er eigenlijk maar één.
Ja, al die leraren. Ik had er gewoon om het uur één, maar ik kan eigenlijk nog maar ook gewoon hem gewoon. Dat was echt een meester. Iemand waar ik positief en gezelligheid in de les, waar het er ook, waar het er was, maar het er ook niet was. Ja, Dat is gewoon goud, ja.
Het mooie van dit verhaal vind ik natuurlijk los van dat je dus zo belangrijk voor iemand kunt zijn. Het mooiste ervan vind ik ook wel dat je dus ziet 10 jaar later van hey, je hebt hier het goede gedaan. Maar ik wist het toen ook niet. Dus je moet het altijd proberen te voelen en soms word je bevestigd ter plekke en soms heel veel later.
Het lijkt wel bijna alsof je dat ene moment dan niet mag laten liggen. Hè? Die begrafenis, die mag je dan niet overslaan. En daarna is die beschikbaarheid dan ook geloofwaardig. En dat was voor haar in ieder geval voldoende.
Ja, ik denk dat het ook echt zo is, ja. Ik denk, natuurlijk kan je zeker in dit soort situaties tegen iemand zeggen, ik leef met je mee en gecondoleerd en blablabla. Maar een gemeenschappelijke ervaring delen, en in dit geval is dat dan in ieder geval de crematie, waar je de verhalen hoort, waar je Floor zelf hebt horen spreken, waar je een beetje de vader hebt leren kennen. Dat is wel een belangrijke voorwaarde in dit verhaal, ja.
Pedagogisch tactvol handelen is wel eens geformuleerd als het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van de anderen. Maar hoe weet je of die anderen daar ook zo over denken? Clemens kreeg het pas jaren later te horen, maar hij hoorde het in ieder geval. Wie waarschijnlijk nooit geweten heeft dat hij het goede deed, was de leraar van Claire. In de derde aflevering vertelde zij al over het moment waarop een leraar op het goede moment, puur op intuïtie, de goede vraag aan haar stelde.
Ik zat in 3 HAVO en ik moest naar de ortho. Ik had een beugel, blokjesbeugel. En dus ik mocht wat eerder weg uit de les. En het was rond het middaguur en ik liep de trappenhuis liep ik naar beneden. En in het voorbijgang kwam ik mijn leraar geschiedenis tegen. En hij passeerde mij op de trap en hij zei, hoi Claire. Ik zei, dag. En hij zei, hoe is het? Ik zei, goed. Ik zei, altijd goed. Eigenlijk altijd op de vraag, hoe is het, zei ik goed. Dus nu zei ik dat ook weer. En toen pakte hij me bij mijn arm. En ik stopte. En toen zei hij tegen mij, Claire, met jou gaat het altijd goed, hè? En toen keek hij me aan. En toen gebeurde daar iets met mij. En ik kon ook niks meer zeggen. Maar wat ik toen wel zag en voelde is, hij ziet hoe het met mij gaat. Hij weet precies hoe het met mij gaat. Hij ziet eigenlijk die hele glimlach, die hele leuke buitenkant, dat leuke hockeymeisje, die ziet hij niet. Maar hij ziet wat er bij mij van binnen zit. Mijn verdriet, mijn angst, mijn eenzaamheid.
Dus Clemens hoorde het jaren later en de leraar van Claire heeft zelfs nooit geweten dat hij de aanleiding was van haar levensverandering. Soms maak je als leraar situaties mee die zo levensgroot zijn dat je er wel bewust een hele duidelijke rol in speelt. Ook dan is het van belang dat je het goede doet, maar het kan ook heel spannend worden. Mijn vriend en collega Roland Schut was leraar, werd directeur. En de afgelopen jaren hebben we samen heel veel scholen begeleid. Roland vertelt het verhaal van Johan. Johan zat in zijn klas en was ongeneeslijk ziek. Het bizarre is dat Roland het vertelt terwijl hij nu zelf ook ziek is met een slechte prognose.
In mijn tweede jaar dat ik les gaf, dus dat was 1987 of zo, 88, overleed een jongetje bij mij in de klas. Ik had groep 6 gaf ik les. En ik had een jongetje in de klas, Johan. En die had kanker, die was ziek. En die hele klas, die omarmde hem. Onze Johan. En ik weet echt nog een verhaal. Wij gingen naar het schoolzwemmen toe. Het Slotenparkbad. En wij gingen daar met die jochies naartoe. Die waren een jaar of 10, denk ik, of zo, 9 à 10. En we liepen daar naartoe en er kwamen andere kinderen, kwamen het zwembad uit. En die waren een stuk ouder, 12, 13 of zo. En een van de jongens, die dacht grappig te zijn en die maakte een opmerking over Johan, met name betrekking tot zijn haar. Dat was of helemaal kaal of helemaal uitgevallen, maar die maakte daar een opmerking over. Al die jongens, die schoten, die liepen keurig in een rij met mij mee, maar die schoten als door een wesp gestoken, op die veel oudere jongens af. En die hakte er echt op in. Nee. Op zijn Amsterdams. Die buikte er echt op in. Die moest ik er echt van aftrekken. Weet je, aan Johan kom je niet. En ik had heel goed contact met die ouders. Die woonden vlakbij school. En ik ging daar vaak ook, als hij ziek was, ging ik er naartoe. En bleef er eten. En, ze zeggen nu nog steeds. Ik heb nu nog steeds na... hoe lang geleden is dat? Na 35 jaar contact met die moeder. Die stuurt me nu nog steeds berichtjes. Toen zij hoorde dat ik ziek was, stuurde zij de rozenkrans van Johan en noem maar op. Maar vlak voordat hij overleed... het was eerst zo. Zij kwam, die moeder kwam op school en met allemaal snoep of iets om uit te delen. En die vertelde... Johan is beter, verklaard. In mijn beleving, hè, ik weet niet of ze het letterlijk zou zijn, maar wel in ieder geval heel positief nieuws. En toen, misschien 2 maanden later, kwam ik op school om 8 uur en in de koffiekamer en zij zat er. En ik denk, zijn moeder, Els, die zat daar en zei, ja, slecht nieuws, hij wordt niet meer beter. Hij wordt niet meer beter, Johan is opgegeven. En dat sloeg het bij mij keihard in als een moker. En ik ben daarna ben ik nog een aantal keer ben ik daar thuis geweest. Maar op een gegeven moment was het echt duidelijk dat het heel slecht zou gaan. En toen dacht ik, nu moet ik een stapje achteruit zetten. Want ik ben geen familie, dit is voor hun, dit is te privé. En toen kwam zij op een gegeven moment, dat was zeg maar 2 weken voordat hij overleed, kwam ze naar me toe. En toen zei ze van, Johan wil heel graag dat je vanmiddag komt en dat je zijn rapport meeneemt. Ik had helemaal geen rapport en het was ook helemaal geen rapporttijd. Maar ik had een rapport gemaakt. Ik weet niet precies wat ik erin had opgeschreven. Dus ik ging er 's middags met lood in mijn schoenen naartoe. Dat was vlakbij. En ik liep daar naartoe en hij lag daar en... Het was gewoon heel slecht. Er waren al bepaalde functies die je niet meer deden. Hij reageerde nauwelijks. Maar toen hij me zag, kwam hij nog wel een beetje overeind. Heb ik nog met hem gesproken. Toen ben ik daarna naar huis gereden. En toen op de weg dat ik naar huis reed op de fiets, is hij overleden. Dat... Die hele gebeurtenis, maar ook hoe je dat met de andere leerlingen doet tijdens dat hij ziek was, maar ook na zijn overlijden. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Het gevoel van samen een groep zijn, samen met elkaar zo'n situatie beleven, ervaren. Hoe erop te reageren, maar ook na zijn overlijden, hoe daar met elkaar mee om te gaan. Ja, dat is voor mij wel heel bepalend geweest.
Los van dat je die kinderen even uit elkaar moest halen, wat gebeurde er bij jou toen jouw klas onmiddellijk zo sterk reageerde op de reactie van andere kinderen op Johan?
Ja, het klinkt misschien gek of misschien ook niet, maar ik was trots op ze. In mijn beleving heb ik zelfs ook heel even gewacht met ingrijpen.
Een paar klapjes waren nodig.
Ik werd ook, ik was natuurlijk verbaasd, maar ik weet niet of het zo was. Maar zoals ik het nu voel en terugkijk, dacht ik ook, misschien een paar seconden, laat maar even gaan. Niet goed te praten natuurlijk, maar...
Ik weet het niet.
Ja.
Wat heb jij gedaan met die groep waardoor die kinderen uiteindelijk zo reageerden? Dus wat heb jij gedaan waardoor die groep zo werd dat dit kon ontstaan?
Ieder jaar dat ik begon, een nieuwe groep kreeg, zeg maar in september, augustus. Daarom dacht ik aan Johan en aan dat verhaal. Omdat ik eigenlijk ieder jaar, misschien net in even andere woorden... Het jaar begon met de nadruk te leggen op dat wij vanaf nu zijn wij een groep. En wij horen bij elkaar en we zorgen voor elkaar en noem maar op. Daar leg ik heel erg de nadruk op. Ook met het idee, we gaan er een leuk en goed jaar met elkaar van maken. Ik ben ook onderdeel van de groep, dus wij samen. Hoe gaan we dat doen? Maar door er ook steeds woorden aan te geven en er steeds op terug te komen. Maar dat begon met een soort statement wat ik ieder jaar maakte. Wat altijd terugkwam op dat gevoel van saamhorigheid. Ik denk dat veel leraren dat doen. Maar ik voelde dat vanuit mijn tenen. Vanuit mijn tenen van, wij gaan er samen een mooi jaar van maken. En we gaan het goed doen. Maar daar hebben we allemaal onze rol in. En allemaal onze verantwoordelijkheid in. En ik ga jullie daarop aanspreken. En jullie mogen mij daarop aanspreken. Ik weet niet meer in het jaar van Johan wat ik precies heb gedaan, maar ik weet wel dat ik ieder jaar daar de kinderen op aansprak.
Nog even terug naar Floor. Zij weet namelijk nog heel goed dat ze een workshop ging geven en Clemens ineens in de zaal zag zitten.
Ja, het ging over met een leeg hoofd luisteren. Ik weet ook nog toen ik wist dat, of ik zag hem zitten. En dat ik dacht, dat heb jij bij mij gedaan. Jij was gewoon beschikbaar, zonder oordeel. Dus ook, oh, niet weet je wel, sommigen konden dat dan weer noteren of zwaar maken. Of, dat wou ik allemaal niet. Ik wou gewoon inderdaad dat iemand vroeg, hey, hoe is het? Inderdaad, af en toe terugblikte op de uitvaart. Dat was het enige wat nodig was. Ja. Ja. En toen dat kwam met die theorieën over met leeg hoofd luisteren. Dus hoe een kind zich echt gehoord kan voelen. Dus dat je daar niet je hele eigen hebben en houden meeneemt. Want eigenlijk ben ik er achteraf nog wel eens nieuwsgierig naar. Of hij zelf iets heeft meegemaakt. Omdat hij dat zo zorgvuldig deed. Dus daar zou ik hem ook nog wel eens willen vragen.
Mooie vraag van Floor, toch? En omdat ik toch bezig ben, leg ik de vraag nog even voor aan Clemens.
Het is niet zo dat bij het stellen van deze vraag ik meteen zoiets heb van ja, dat klopt. Toen ik 15 was, heb ik dit of dat. Nee. We hebben het eerder gehad over mijn middelbare schooltijd. Ik heb op mijn middelbare schooltijd trok ik veel op met Ingrid. En haar vader is overleden, toen zat ik in HAVO 4. En zij kwam weer op school en toen zei ik tegen Ingrid, en dat is me wel altijd bijgebleven, zei ik tegen Ingrid, hoe is het met je? En ze zei... Weet je, je bent de eerste leerling, eerste klasgenoot, die dat aan mij vraagt. Want iedereen doet gewoon van, nou, je bent er weer en ze doen het weer gewoon net als anders. Maar niemand heeft nog aan mij gevraagd of gezegd gecondoleerd of wat dan ook. Ja, dat weet ik nou. Nu het vraagt, komt er bij mij weer boven. Weet ik dan nog goed, ja.
En het feit dat zij dat teruggaf van jou, maakte de vraag die je stelde achteraf bijzonder.
Ja, toen zeker, ja.
En nou komt, laten we zeggen, deze herinnering terug bij Ingrid. Hoe oud was je toen?
Ja, ik zou zeggen HAVO 4, dan moet je normaal gesproken zeggen. Jaren 15, ik denk 16, 17. Ja. Ja.
En heb je dan ook nog een idee hoe je bij die vraag komt? Want het is een normale vraag, alleen jij was daar toch uitzonderlijk weer in het stellen van die vraag. Hoe kwam het dat jij die vraag stelde en anderen niet? Weet je dat?
Nee, natuurlijk zijn altijd wel mooie vragen. Hè? Waarom ben je zoals je bent? Waarom zit je zo in elkaar? Weet ik niet. Nee, ik kan zo niet. Er zijn allerlei dingen te bedenken. En het is een grondhouding die ik heb als mens en dus ook als leraar. Maar blijkbaar dus ook als leerling. En die ik ook weer heb als directeur.
Dus daar blijft, laten we zeggen, de vraag die blijkbaar op het goede moment gesteld kan worden, de ervaring opzoeken die pas later van betekenis is, blijft toch gehuld in de mysterieuze mist van het goede leraarschap.
In dit voorbeeld in ieder geval, nu wel, ja. Ja.
En je hebt het voor je gevoel meer meegekregen of heb je het voor je gevoel meer aangeleerd?
Beide, denk ik. Ik denk dat het ergens van binnen zit. Maar ik kom ook wel uit een gezin waar zorg en aandacht voor anderen jezelf wat meer op de achtergrond stellen ten faveur van een ander wel altijd een heel belangrijke eigenschap was.
Dus een mysterie is een mix van cultuur, van gezin, van familie. Maar ook iets van wat er gebeurt op het moment dat het je overkomt. Dus als je zo'n vraag stelt en je krijgt zo'n bijzondere reactie terug op dat moment, en het zijn nogal grote thema's die hier achter liggen, dan moet er ook iets met je gebeuren.
Kijk, de reactie die Floor gaf op wat ik voor haar betekend heb, die is zo laat gekomen dat ik natuurlijk ook heel lang, bij wijze van spreken, ook al heb kunnen twijfelen, heb ik hier wel het goede gedaan. Bij Ingrid op de haven 4 was dat een hele duidelijke. Meteen, dat voel ik nu nog als je erover begint, of ik erover begin, dan voel ik nog van dat ik verrast was. Dat ik de enige of de eerste was, en misschien wel de enige inderdaad, van mijn leeftijdsgenoten die aan een meisje, wat net terugkomt van uit de rouwfase. En dat die vanzelfsprekendheid, die ik dus toen vond, uit vanzelfsprekendheid stel je zo'n vraag. Ik werd door Ingrid wel getriggerd dat dat dus blijkbaar niet iets vanzelfsprekends is.
Ja. Maar hoe voelde dat die vanzelfsprekendheid voor jou zo bijzonder was voor de ander?
Eigenlijk is dat een soort aha die dan ontstaat. Hè? En ik kan hem niet precies duiden, maar ik weet het nog omdat het blijkbaar iets bijzonders was wat je zelf niet bijzonder vond.
En dan jaren later doe je iets wat je voor heel veel leerlingen hebt gedaan, maar waar we Floor dan even uitgehaald hebben. Wat heeft zo'n bijzonder moment van Ingrid dan te maken of misschien te maken met het feit dat je dat in je patroon krijgt of dat je dat in je routine krijgt of dat je daar niet meer over na hoeft te denken?
Ja, dat vind ik wel een hele lastig, hoor. Ja, kijk, in feite, mensen zeggen soms wel eens trial and error, hè? Maar dat kan ik er niet van maken. Want het is niet zo dat ik maar wat geprobeerd heb in mijn leven en in mijn leraarschap en dat ik heel vaak mijn kop heb gestoten en op een gegeven moment al ontdek van nou, dit werkt wel en dit werkt dus niet. Je merkt meestal wel dat het gewoon werkt. Maar ik zoek zelf soms ook wel naar het geheim. Hè? En wat ik net zei in dat voorbeeld ook, je merkt heel vaak dat dingen die je vanzelfsprekend vindt of die je van nature doet, dat die niet altijd vanzelfsprekend zijn. Maar ja, dat is lastig, hoor.
Zeker heel lastig. En daarmee zoeken we inderdaad nog steeds naar het geheim. Het vanzelfsprekende dat niet zomaar aan te leren is. Het bijzondere waar geen opleiding voor lijkt te zijn. Het mysterieuze mysterie van de goede leraar. Waar één moment het leven van kinderen zowel positief als negatief kan veranderen. Waar leraren zich soms bewust zijn van dat moment. Soms alleen een vermoeden en soms zelfs geen idee hebben dat ze onderdeel uitmaakten van levensveranderende situaties. Op het juiste moment het goede doen, ook in de ogen van de ander. Ik zal de volgende keer gaan bekijken wat we als leraren achteraf nog meer te leren hebben. Met andere woorden, wat zeggen leerlingen op de reunie? Dit was de 6e aflevering van het Mysterie van de Goede Leraar. Ik maak deze podcast samen met Jan Peels en Annemarie van Oosteren. Als je geen aflevering wilt missen, abonneer je dan. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat ook anderen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen kun je delen op ons podcastplatform. Op www.centrumpedagogischcontact.nl/podcast. Graag tot de volgende aflevering.